Goedemorgen, het is 10 uur.
Goedemorgen luisteraars, welkom bij Familie Radio Saturnus Maldegem. We gaan even regionaal tussen 10 en 11 uur voor het vertrouwde magazine Satelliet. Dat ben je al sinds jaar en dag gewoon hier op zondag voormiddag. We gaan het vandaag hebben over de gemeenteraadszitting van afgelopen woensdag. Uw gastheer daarbij Jan van der Werf, maar ik geef u wel de groeten mee van collega Patrick Vermeer. En John Westland is er vandaag bij, die staat in voor de techniek. En aan hem laat ik ook de platenkeuze over. Voor we evenwel toe zijn aan die gemeenteraadsbespreking, heb ik nog een paar andere berichten, luisteraars. Zo kan ik melden dat je vanmiddag vanaf 3 uur terecht kunt in ons cultureel centrum Den Hogenpad voor een familievoorstelling Dikke Deur en Lulu op huwelijksreis door theatergroep Zandkasteel. Het is dus inderdaad een familievoorstelling. Vangt aan dus om 15 uur en je betaalt 100 frank per persoon. Mocht je met deze regenachtige dagen niet weten waarheen, dan is dat meteen een tip voor vanmiddag. Op 14 en 15 december, luisteraars, worden er filmopnamen gemaakt rond de brug over het kanaal te Balgeroeke aan de Loskaai. Voor de opstelling van de nodige filmattributen zal de Loskaai tussen de Oude Staatsbaan en de Leisterlaan voor alle verkeer worden afgesloten vanaf 14 december om 12 uur tot 15 december 's morgens om 6:30. De nodige verkeerssignalisatie en wegomleidingen zullen ter plaatse worden opgesteld. De opnames zullen dus vooral 's avonds en in de nacht te gebeuren. Het gemeentebestuur van Maldegem maakt bekend dat er op zaterdag 18 december om 9 uur een openbare verkoop doorgaat op het gemeentelijk depot in de Steenhouwerslaan. De volgende zaken worden daar verkocht: 14 loten brandgoud, een 70-tal fietsen, een 7-tal bromfietsen, 2 piano's, een mobiele waterpomp, een mobiele compressor en ook nog bekistingselementen voor de wegenbouw. Je kunt zaterdag aanstaande 18 december van 9 tot 10 de zaken gaan bezichtigen. En de openbare verkoop die begint dus vanaf 10 uur. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en dienen contant betaald te worden. Dan nog even naar ons Maldegems Sint-Anna zwembad. Dat wordt gesloten vanaf 30 december tot 9 januari voor de jaarlijkse schoonmaak. Terug open voor het publiek vanaf 10 januari volgend jaar. Dat zwembad is evenwel wel open de eerste 3 dagen van de kerstvakantie vanaf 14 uur in de namiddag. Dus op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 december kun je wel gaan zwemmen, dus reeds vanaf 14 uur. Maar dan vanaf 30 december gaat het dicht tot en met 9 januari. Hou daar dus rekening mee. Vanaf 1 januari 2000 nieuwe openingsuren bij ons Maldegems Containerpark. De belangrijkste wijzigingen zijn dat het op vrijdag en op zaterdag pas open gaat vanaf 10 uur 's morgens en niet meer vanaf 9 uur. Op woensdag en zaterdag reeds gesloten om 16:45. Dat was nu nog tot 17:45, meen ik. En het is daarentegen wel nu open op vrijdag namiddag. Dat wordt ook afgedrukt in het komende nummer van de gemeentelijke infogids, waar je dat allemaal nog eens gemakkelijk kunt nalezen. Dat containerpark zal ook gesloten zijn tijdens de laatste weken van dit jaar, van 24 tot en met 28 december en ook nog op 31 december. Bijgevolg dus enkel open op 29 en op 30 december. De Samson en Hert Kerstshow is blijkbaar nog niet uitverkocht, want je kunt er nog heen met de KWB. Dat wordt dus een uitstap op kerstdag met uw kinderen, namelijk op 25 december om 14 uur gaat dat door in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen. Je betaalt 800 frank per persoon voor leden van KWB en niet-leden die betalen 900 frank. In die prijs is inbegrepen de treinreis van één van de Belgische stations, de ingang van de Zoo van Antwerpen en uiteraard ook de voorstelling van Samson en Hert. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ivan Verhagen, Paddepoelenweg nummer 1 in Maldegem. Telefoonnummer 72-0095. Dan heb ik zo dadelijk ook nog iets te zeggen rond het millenniumontbijt dat door het gemeentebestuur wordt aangeboden. Maar dat zou ik graag doen in aanwezigheid van onze burgemeester. Die is er nog niet, maar we zijn hem verwachtende. Eerst even muziek, John. Zo, we keren terug naar de gemeenteraadszitting van woensdag 8 december. De burgemeester is ondertussen ook bij. We hebben ook Erwin Goedals van Agalef in onze studio en uiteraard collega liever Paul Verman van de Geschreven Pers. Paul, goedemorgen. Paul, het was een niet zo lange dag geworden. Woensdag jongsleden slechts 11 punten in openbare zitting. Maar toch denk ik belangrijk genoeg om een en ander op een rijtje te zetten. Misschien eerst een appreciatie van de gemeenteraad. Naar tijdsduur lag het niet altijd in verhouding, denk ik, met de lengte van de dagorde.
Nee, ik moet zeggen, voor ons begon het zelfs vrij ongewoon en onaangenaam. Aangekondigd de gemeenteraad van 19:30 moesten wij voortijdig een persconferentie afsluiten. Komen wij naar het gemeentehuis en dan worden wij inderdaad nog ongeveer 3 kwartier in de gangen achtergelaten, omdat er blijkbaar nog een beheerorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek bezig is, die wat langer uitliep dan gewoonlijk. Mm-hmm. Eigenaardig daarbij is, voor ons althans, dat wij in het verleden altijd die zittingen konden bijwonen, wat ons de gelegenheid gaf om ook daarover een stukje te breien. Deze keer waren wij daar blijkbaar niet welkom, want er zat 1 persoon op de publiekstribunes en dingen, die is vriendelijk verzocht geweest om, dingen, om naar buiten te gaan. Dat heeft voor gevolg dat 1 punt die aan de orde kwam, die mijns inziens belangrijk was, dat wij daar inderdaad een groot pak van gegevens niet van hebben, dat we dus later gaan op moeten terugkeren.
Ergens. Ja, dat zal ons niet ervan weerhouden om toch daar een programma aan te wijden, maar dat zal dus niet vandaag gebeuren.
Inderdaad.
Maar wel een van de komende weken. En nu rond die openbaarheid nog misschien een paar woorden met de burgemeester, Paul. Ik meen mij inderdaad ook te herinneren, burgemeester, dat wij daar in het verleden wel een uitnodiging voor kregen, zelfs voor dat beheersorgaan van de bibliotheek.
Maar ik zou dan moeten nagaan. Het was wel zo dat in het verleden dat als een loutere formaliteit werd afgehandeld, en deze keer is er over enkele punten in het kader van de bibliotheek ernstig gediscussieerd. Ik denk dat dat het enige verschil maakt. Maar wat ik zal doen, dat is de vergaderingen van het beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek op een totaal afzonderlijke dag laten doorgaan, zodat dat probleem zich niet meer stelt.
Goed. De vraag is natuurlijk, als er ernstig over de bibliotheek gediscussieerd wordt, wat dat aan onze gemeente toch heel wat centen kost, of dat dan niet openbaar moet zijn. Daar heb ik mijn vraag bij.
Het is veel eenvoudiger. Voor mijn part mogen zelfs alle punten van de bibliotheek in de toekomst op de gemeenteraad behandeld worden. Maar dan moeten we ons de vraag stellen, wat is de zin nog van dat beheersorgaan van de POB? Want het is toch de gemeenteraad zelf.
Mm-hmm. Ja, maar het is nu wettelijk zo geregeld dat we het met een beheersorgaan moeten doen. Laat het ons op dezelfde manier doen, maar hou het gewoon openbaar. Ik zie het probleem niet. Het probleem woensdag, was natuurlijk dat u in die vergadering moest toegeven dat u met het college een fout gemaakt hebt. En dat u dat liever niet in openbare zitting doet, dat begrijp ik.
We gaan niet inhoudelijk praten, niet goed als over hetgeen daar verteld is.
Wij moesten er niet bij zijn woensdagavond. Ik vind dat het hier op die uitzending ook niet past. Dat is,
We gaan dat trachten later wel te doen. Goed, we gaan, Paul, over naar de dagorde van woensdagavond van de gemeenteraad.
Maar ik had toch nog één zaak, dat zal dan vooral voor de bedrijven zijn. Tijdens de mededelingen, er is een mededeling geweest van de burgemeester in verband met een BPA, bijzonder plan van aandacht, die moet opgemaakt worden. Wij hebben nogal een aantal bedrijven die niet in industriegrond liggen of gevestigd zijn. En het is zo dat er nogal wat de laatste jaar nogal wat bewogen heeft daaromtrent over problemen van bedrijven die willen uitbreiden en zo. En daarom heeft men nationaal de mogelijkheid geschapen om bepaalde bedrijven de kans te geven om toch in de toekomst nog eventueel uit te breiden. En dat dan aan de hand van een bijzonder plan van aanleg. Daar is natuurlijk een grondige studie voor nodig. En als de gegevens van woensdagavond juist zijn, is het zover gevorderd dat 14 bedrijven in Maldegem zouden in aanmerking komen om opgenomen te worden in dat BPA. In de toekomst, want dat is dan een volgende puntje, in de toekomst zal er nog een tweede voorbereiding moeten getroffen worden, want wij zitten ook met een aantal accommodaties van sport- en jeugdverenigingen die niet in de zones liggen die ze zouden moeten liggen volgens het gewestplan, en ook daarvoor zal een BPA gemaakt worden.
Ja, oké. Goed, dan puntje 1, politiereglement. En daarmee gaan we naar een aantal straten die misschien voor sommige luisteraars niet zo bekend zijn. Lenen, Dijsterweg, Dappers, Broekelken, Bilken, Walland en Duinen misschien eens zeggen, Paul, waar zich dat allemaal situeert?
Dat zit in Adegem, dat is een van de een groot stuk van de nieuwe verkaveling in de terzijde van de Canadezen.
Uh-huh. Daar was al zone 30 ingevoerd en daar komt nu bij dat het uitgezonderd plaatselijk verkeer zal worden in voormelde straten.
Ja, dat is inderdaad een nieuwe wijk, de grootste meest van die straat naar. En ik vind het inderdaad wel verantwoord dat men daar zegt, kijk, wie er niet moet zijn, die moet er inderdaad niet gaan in de rondheid. Wat ik ook niet goed inzie, wie het is, als je er echt niet moet zijn, wie dat er zal doorrijden, om van de Canadezenlaan naar de Walenweg te rijden, vind ik denk dat je zelfs beter kan rondrijden. Dat is, het zal vlugger gaan als je de gewone weg neemt, kan het deze naar Broekelken, dan denk ik dat door de verkaveling gaan rijden.
Ja. Dan even naar de Bloemenstraat. Daar moeten we eigenlijk twee keer heen voor punten 2 en 5. Nu hebben wij hier al eerder gemeld dat de gemeente daar gronden zou aankopen in de Bloemenstraat, eigendom van de Gevelmast vroeger. Nu is dat vroeger al principieel gebeurd en nu heeft men de definitieve beslissing getroffen. Kostprijs 5,5 miljoen.
Ja, het is een van die punten die voor wat discussie gezorgd heeft. Jammer voor ons, vandaag is de VLD afwezig gebleven. Het
is wel uitgenodigd, ja.
Ja, wat denk ik, dat is het. Het gebeurt altijd zo, maar als zij niet komen, dus kunnen ze inderdaad hun visie dan ook er niet op verdedigen. Het waren zij die inderdaad nogal wat problemen maken rond de aankoop van die grond, omdat zij zeggen dat de gemeente daar in feite een aankoop doet die voor hen te verantwoorden is.
Ja, vraag rond de behoefte aan die aankoop, burgemeester, en VLD zegt geld kan eigenlijk beter besteed worden. Ook de kostprijs gaat er vrij wat moeite mee.
Wel, één, de kostprijs. De kostprijs is 2150 frank. Het ligt volledig binnen de woonzone. Dus die grond heeft een bepaalde waarde. Men heeft namelijk de geschatte percelen in de omgeving vanwege de registratie. Het is een schatting van de registratie. Men heeft de helft van de prijs genomen. Dus ik denk dat dit een te hanteren criterium is dat zeker kan verdedigd worden. Twee, over de noodzaak om die grond daar te kopen. Ja, voor mij is dat onbetwistbaar, dat die grond daar absoluut noodzakelijk is, omdat wij daarvoor een grote loods zetten. En dus nog wat achtergrond nodig hebben, om een en ander te kunnen stapelen voor onze dienstinfrastructuur. Het zou een grote stommiteit zijn, indien we daar een grote loods zouden zetten, met geen enkele vierkante meter restgrond, waarop wij een en ander kunnen stapelen. Dan zouden wij op een duur op de parking voor de brandweer daar een en ander moeten gaan stapelen, ofwel alles laten liggen op het industrieterrein met alle over en weer gerots en gerij van dien. Dus ik denk dat dit een heel goede zaak is, dat wij en de loods en de gebouwen van de technische dienst en ruimte om een en ander te stapelen centraliseren in de Bloemenstraat. Ik denk dat dat ook de wens is van ons personeel, mm-hmm. dat ze op die manier veel minder tijd verliezen. Ik denk dat dat gewoon een goede zaak is.
Mm-hmm. Nu, burgemeester, over die loods gesproken. Dat brengt met zich dat men, als men die loods gaat bouwen, naar een tijdelijk onderkomen moet zoeken voor bepaalde zaken. In functie van die technische dienst, dat heeft men nu gevonden. Namelijk op de Nakker eigenlijk gaat men een gebouw huren. De oude bakkerij van Onkels is dat. Voor een termijn, zij schepen willen, van ongeveer 1 jaar... aan een kostprijs van 10.000 frank per maand.
Ja.
Nu, het was ook daar weer de VLD die daar wat moeite mee had.
Ja, kijk, wij zijn altijd bereid op elke suggestie in te gaan waarbij men een even grote ruimte met een dak op kan afhuren en voor een lagere prijs. Maar suggesties ter zake zijn bij ons nooit terechtgekomen. Integendeel hebben wij daar een ruimte gevonden. En de prijs is denk ik bijzonder laag in vergelijking met andere loodsen enzovoort die worden verhuurd. Men moet maar eens prijs vragen elders. Dus ik denk dat dit ook niet ter discussie kan gesteld worden. Maar ik zou er ook willen aan toevoegen dat de VLD in feite nogmaals heeft laten horen dat ze tegen die loods zijn op onze technische dienst. Dat ze van oordeel waren dat de loods Matthäus groot genoeg was voor onze technische dienst. Nu, voor degenen die loods kennen, die was natuurlijk totaal te klein om daar onze gehele technische dienst in onder te brengen. En bovendien zou ik iedereen een keer willen uitnodigen. Ik heb het vorige vrijdag nog eens gedaan met Schepen Remediaar, om eens ter plaatse te gaan in de gebouwen van MEVOC, welke prachtige accommodatie daar tot stand aan het komen is voor vorming, opleiding van langdurig werklozen, groenwerkers, mensen die dus zullen leren klinkers te leggen, kasseien te leggen, houtbewerking te doen, opleiding van zelfstandigen, want VISO, VDAB enzovoort werken daar aan mee. Het is gelegen op ons industrieterrein in Maldegem. Ik denk dat dat een goede zaak is.
Mm-hmm. Ik kan er nu voor of tegen zijn, daar ga ik me niet over uitspreken, maar ik kom wel toch in een van de blijvende kritieken van de VLD in dat verband begrijpen, als zij zeggen dat ze, dat eerst de gemeente komt als voor de aankoop te rechtvaardigen, dat ze daar de gemeentelijke technische dienst gaan vestigen.
Een deel ervan.
Een deel ervan. En dat ze dan achteraf afkomen, kijk, we hebben dat wel gekocht, maar we gaan toch voor dat niet gebruiken. Dat er inderdaad moeite mee hebt om zo precies van te zeggen, kijk, dat is toch geen visie van een bestuur. Als je zegt, kijk, we gaan dat doen, dat je dan achteraf zegt, kijk, we gaan
dat doen. Dan zou kunnen zeggen dat er vroeger daaromtrent inderdaad geen visie bestond. Nu bestaat er wel een visie, namelijk van alles te centraliseren, zodat ons arbeiderspersoneel allemaal eenzelfde uitvalsbasis krijgen, waar al onze arbeiders samen in eenzelfde gebouw, in up-to-date lokalen, die volledig voldoen aan de regels van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming, zullen kunnen werken in veel betere omstandigheden dan vroeger. Onze diensten zullen niet verspreid zijn, want indien wij die loods van Matthäus hadden gebruikt, dan kon het toch niet voor de totaliteit van onze technische dienst. En dus, wij hebben ervoor gekozen om alles te centraliseren, wat dus de functionaliteit en de efficiëntie van werken zeker zal tegemoet komen.
Goed, nog één puntje en dan gaan we even over naar muziek. Namelijk de wegname van een openbare telefooncel. Mensen die regelmatig naar dit programma luisteren, zullen misschien opmerken dat dat eerder ook al eens gebeurd is in die gevallen. Er zijn al drie cellen weggenomen en nu komt er dus een vierde, situeerd in Adegem langs de oude staatsbaan. Misschien, Paul, voordat we overgaan naar goed als in dat verband te zeggen waarom die cel eigenlijk wordt weggenomen.
Ja, ik moet zeggen, duidelijk was het niet. Dat was één. Het is niet zo vandaag dat de dagorde niet schittert door de bron van informatie voor ons, ook als wij moeten voorbeschouwing maken over een dagorde.
Was toch kans al ooitjes anders beloofd, hè?
Het was inderdaad anders beloofd, maar daar zijn ze blijkbaar van teruggekeerd. Het is dus zo, we kregen gewoon verplaatsing van een telefooncel, dus was het maar...
Want ook de staatsbaan stond er wel bij, ja.
Was het er zelf gaan kijken naar, en dan is het zo, dat is een telefooncel die er al jaren staat, die nu plots in de weg staat voor iemand die daar... is in zijn gebouw vestigd. Ja, ik zie het nog altijd zo, op het eerste gezicht, als ik ergens ga bouwen, dan ga ik kijken waar ik ga bouwen en wat de hinder is die ik daar kan van hebben. Ja. Dat denk ik, dat was het eerste. Als ik dan mijn plannen maak, dan tracht ik dat toch in te schatten naar hetgeen dat ding dat er bestaan doet. Ik vind dat ik mijn de oude toestand niet moet aanpassen aan iemand die nieuwkomer is. Dat was mijn eerste gedachte. Tuurlijk, als ik mij dan in de plaats ga stellen van een maatschappij die die telefooncel daar plaatst en die er toch haar bedoeling is in de eerste plaats rond te komen en uit de kosten te komen, dat ze zegt als wij...
Ja, liefst nog winst te maken ook, ja.
Ja, als we denken, als wij een keer nagaan wat dat, hoeveel dat die gebruikt wordt en komen wij daarmee uit de kosten, dan kan ik inderdaad begrijpen dat je zegt, ja, als wij daar inderdaad die moeten houden of verplaatsen, we moeten een keer extra kosten aan doen, zou het niet beter zijn van ze weg te doen. Dat is, voor zover ik weet, de redenering geweest van de maatschappij en die heeft dat doorgespeeld naar de gemeente. Met daarbij de bedenking dan, dat het wegnemen van de telefooncel gebeurt op kosten van de maatschappij en het verplaatsen zou doorgerekend worden aan de gemeente. Dat is in feite waar het om gaat. Moet de gemeente de kosten betalen voor het verplaatsen? Of zegt ze gewoon, kijk, ja, voor ons hoeft het ook niet meer. Mm-hmm. En dat is dan een beslissing van het college, dat ze zeggen, kijk, meneer de burgemeester, jullie hebben blijkbaar gekozen voor het verdwijnen ervan.
Ja, maar het is een cel die dus volgens gegevens van Belgacom 2 à 3 keer per dag gemiddeld gebruikt wordt. De kostprijs om ze te verplaatsen werd inderdaad naar ons doorgerekend een belopen van 50.000 frank. Er blijven nog altijd 11 openbare telefooncellen in onze gemeente over. Het is ook niet de bedoeling op eigen initiatief er weg te nemen. We hebben nog geen enkele weggenomen op eigen initiatief. Het is gewoon bij gebreken van rendabiliteit. Dan kunt u de vraag stellen op bepaalde cellen die gemiddeld 0 keer of 1 keer per dag gebruikt worden. Dat waren de vorige. Of dat die dan per se moeten blijven staan.
Meneer Goed, als jouw fractie denkt daar duidelijk anders over, u hadden liever gezien dat die wel verplaatst werd.
Wel, dat is duidelijk. De burgemeester en het college verdedigen terecht de langdurig werklozen. Hij heeft daar juist nog verwezen naar het project MEVOC dat wij altijd gesteund hebben. Hij heeft ook op de gemeenteraad in de discussie met de VLD vurig achter die mensen gaan staan. En een punt later schrapt men een openbare dienst die door die mensen gebruikt wordt. Want het zijn die mensen die van de telefoon afgesloten worden omdat ze het niet meer kunnen betalen, die van een openbare telefooncel gebruik maken, aangevuld door een aantal passanten die dringend moeten bellen. Maar het zijn dus vooral mensen met te weinig middelen die daarvan gebruik maken. En in deze legislatuur schrapt men hier de vierde openbare telefooncel. Met dien verstande dat Paul al veel meer informatie gegeven heeft dan ook in ons dossier zat. Want daar stond gewoon in, Belgacom vraagt aan de gemeente om die openbare telefooncel te schrappen, omdat een meneer langs de straat gezegd heeft dat hij in de weg staat. Punt. Nu, toen ik vroeg aan het college op de gemeenteraad van wat is dan de reden wat die meneer opgeeft, ja, dan wist men dat niet. Want die meneer had de vraag aan Belgacom gesteld en niet aan het gemeentebestuur. En het gemeentebestuur gaat hier zomaar klakkeloos in op de vraag van Belgacom om die openbare telefooncel te schrappen op basis van een vraag van een inwoner van wie hij in de weg staat. De vraag is, gaat men niet eerst onderzoeken wat de redenen zijn van die private persoon om dat te vragen? Twee, is het niet zo als die private persoon vindt dat dat ding in de weg staat, maar dat wij vinden dat het toch een openbare dienst vertegenwoordigt die moet blijven, dat die privépersoon dan maar voor de kosten moet opdraaien om dat ding te verplaatsen? Het gaat hier over 50.000 frank. Ik heb hier honderdduizenden franken en miljoenen rond mijn oren al horen vliegen waarvan ik het nut niet inzie. En nu gaat men voor 50.000 frank een openbare dienst afschaffen die ten goede komt aan de mensen die niet kunnen betalen. Ik vind dit geen sociaal beleid, hoor.
De openbare dienst wordt niet afgeschaft. Er blijven 11 openbare telefooncellen op het grondgebied van Maldegem, weliswaar verspreid in de verschillende wijken. Waarvan ook duidelijk wordt aangetoond dat ze al bij elkaar zeer weinig worden gebruikt.
Ze worden 2 tot 3 keer per dag gebruikt. Als u dat als argument aanrekent, dan moet u ook de telefooncel op de Kruipuit wegnemen. Dan moet u ook de telefooncel wegnemen langs de Koning Albertlaan.
Dat zegt u, dat zeggen wij niet. Wij hebben geen enkel initiatief.
Als dat het argument is, dan moet u ze weghalen
om een openbare telefooncel weg te nemen. Dat is nu een praktisch geval waarbij een nieuwbouw ergens wordt gebouwd en dat de telefooncel ongeveer voor de oprit staat.
Maar verplaatst hem dan. Ten eerste verplaatst u een oprit, zodanig dat je aan de andere kant van de telefooncel uitkomt, dat is één. En twee, als hij toch in de weg staat, verplaatst dan de telefooncel en neem dan de consequenties voor de manier waarop je bouwt, zodanig dat niet het belang van één persoon opweegt tegen het algemeen belang. Want als u de mobiliteit als argument gebruikt, dan is het ook zo dat de mensen die de telefoon niet kunnen betalen, dat precies ook de mensen zijn die veel minder mobiel zijn. En die zich dus vanuit de oude staatsbaan zullen moeten verplaatsen of naar Balgeroeke of naar het centrum van Adegem om aan een openbare telefooncel te geraken. Dus uw twee argumenten voldoen mij niet.
Nu goed, als u zegt dat daar geen studie rond gebeurd is, dan is er, meen ik, ook geen gebeurd rond het feit wie dan nu wel al dan niet gebruikt die telefoons.
Dus meneer Goedals,
heb je daar bewijzen van bijvoorbeeld dat die gebruikt
zegt
wordt?
Dat kansarmen worden gebruikt, daar is geen enkel bewijs van.
Dat wil ik ook zeggen, je hebt daar eigenlijk geen harde bewijzen voor.
Een hard bewijs heb ik daarvoor niet. Maar ik ken mensen die in de sector werken en die zich bezighouden met het begeleiden van zulke mensen die in moeilijkheden zitten. En die zeggen mij allemaal dat het precies hun cliënten zijn die van openbare telefooncellen gebruik maken. En dat is ook logisch als je daar even over nadenkt. Dus als je iets wat in de sociale sector in de praktijk, in het veld gaat toetsen wat daar gebeurt op basis van telefonie, dan weet je dat. En het verwondert mij dat de burgemeester dat niet weet. Bovendien is het zo dat die telefooncel langs de oude staatsbaan 2 tot 3 keer gebruikt wordt. Er zijn er dus een aantal in Maldegem die ook nog 2 à 3 keer gebruikt worden. Als u dat niet veel vindt, dan raad ik u aan om eens iemand te spelen die dat niet kan betalen. En die dus elke keer als hij telefoon moet gebruiken, ofwel geven ofwel krijgen, dat u dat dan via een openbare telefooncel moet regelen. Dan zult u eens aanvoelen wat het is. Als u vanuit de Wierdenlaan, ik weet niet waar de dichtste openbare telefooncel voor u staat, Johan, maar...
Geen idee.
Wel, laat ons zeggen, het dorp hier in Maldegem, ik daag u uit om het eens te doen.
Mm-hmm.
We zullen zien wat het effect is. Ik vind dat we hier voor 50.000 frank gewoon...
Ja, blijft inderdaad, burgemeester, de schamele kostprijs van 50.000 frank is eigenlijk te verwaarlozen als je het bekijkt in een budget van een gemeente.
Ja, maar zo kan men van alles spreken. Ja. Dus het ene kost 20.000 frank, het andere kost 50.000 frank, andere zaken kosten meer.
Natuurlijk.
Wij moeten het budget ook in de hand houden. En dus in die zin, iets dat amper gebruikt wordt...
aan politiek doen is keuzes maken. Ja. En we zien welke keuze u maakt in dit geval. Hè. Ja.
Goed, we gaan even kort muziek draaien en dan gaan we ons licht opsteken, letterlijk in het Sint-Anna-park. Zo, we gaan het hebben, luisteraars, in deze bespreking van de gemeenteraadszitting over de verlichting in ons Sint-Anna-park, het fietspad dat daar wordt aangelegd, fiets- en wandelpad. Nu, over dat hebben we het eigenlijk al eerder gehad, maar ik vrees dat we weer die discussie gaan voor een stuk oprakelen. Want er wordt nog wat meer geld gespendeerd aan verlichting in dat Sint-Anna-park. Tot ongenoegen, vrees ik, van de Agelef-fractie daar eerder al tegen was. Misschien Paul eerst te zeggen wat daar nu gaat gebeuren. Het is een andere visie eigenlijk. Men gaat nu meer gaan kiezen in plaats van voor lineaire verlichting, staat hier. Gaat men opteren voor een eerder sfeervolle verlichting met bijkomend enkele spots op markante plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij het Sint-Anna-kasteel, het Diana-standbeeld en de aan het pad grenzende bomen.
Ja, kort geschetst zit het zo. De beslissing is gevallen destijds dat er door het Sint-Anna-park een fietspad komt.
Daar gaan we het dus niet meer over hebben.
Maar het gevolg daarvan is, als je een fietspad hebt en je wilt er mensen langs krijgen, dan moet je zien dat het toch een stuk veilig is. Dat je ook mensen ook er 's nachts durven doorrijden, of in de late avond. Men heeft dus geopteerd voor verlichting van dat fietspad. In eerste instantie heeft men gezegd, kijk, wij gaan daar de klassieke verlichting voor een fietspad gebruiken. En daar is een prijskaart op geplakt. Het is voor de tweede keer in vrij korte tijd dat men spreekt over een verlichting. Ik ga me even een stukje verduidelijken. In de Nieuwstraat is men ook gestart met te zeggen in het centrum met de kerstverlichting. Men heeft gezegd, kijk, dat is een budget van zoveel dat we daarvoor uitrekken. En we stelden vast dat 1 of 2 gemeenteraadszittingen later dat men met een prijskaartje kwam die hoger kwam te liggen. En nu zien we hier in feite opnieuw hetzelfde. Men heeft gezegd, kijk, terecht. Er moet verlichting zijn. Wij voorzien daar zo'n prijskaartje van. Dat moet er komen van verlichting. En wat zien we? Er komt opnieuw, dat punt wordt opnieuw aangebracht. Het wordt een andere visie plots. En wij gaan een pak meer uitgeven.
Mm-hmm.
Ik kan begrijpen, op dat moment kan ik begrijpen dat men als
crisis
zegt, jongens, dat is nu de tweede keer dat er zoiets gebeurt.
Ja, burgemeester, die andere visie is wel juist, denk ik, hè. Men kiest voor een andere soort van verlichting.
Men heeft gekozen voor een veiliger verlichting, een veiliger beeld ook van de fietser en de wandelaar die bijvoorbeeld 's avonds door het park zich zal begeven. Een sfeervolle verlichting ook. We zullen de proef op de som doen, eenmaal ze er staat. Maar in verband met de prijs, zou ik het volgende willen zeggen. Wij blijven binnen de begrote bedragen.
3 miljoen.
Wij blijven daar binnen.
3 miljoen.
Ja. Voor het fietspad dat betoelaagd wordt, en door 5B, en door de provincie, we blijven daar binnen, maar het is een andere vorm van verlichting, waarbij we ook meer kunnen verlichten dan aanvankelijk was voorzien.
Mm-hmm. Meneer Goedhals, meer verlichten?
Ja, dus 600.000 frank meer uitgeven voor meer lichten in het park, die men dan nog aan de spots op bomen gaat zetten. Ik vraag mij af hoe die bekabeling door die wortelstelsels gaat gaan.
De spots kwestie... op bomen niet,
op de grond is. Potso bomen stond in het dossier.
Op bomen gericht, stel ik, ja.
Op bomen gericht, ja. Dat heb ik zo gelezen, ja. Plus dat, ja, op bomen gericht, maar waar gaan die spots staan? Toch aan de voet zeker, hè? Ik weet niet of u weet hoe ver een wortelstelsel van een boom zich uitstrekt.
Ik zou toch geen kritiek beginnen geven, zonder dat we inderdaad weten waar we naartoe gaan.
Ja, maar goed. Het gaat erom dat we 600.000 frank meer gaan uitgeven, dat we tot een totaalbedrag van 2,9 miljoen komen voor lichtjes in het park, dat we 2 miljoen uitgegeven hebben voor kerstlichtjes, dat we dus bijna aan 5 miljoen lichtjes zitten en dat er geen 50.000 frank af kan voor, om een telefooncel te verplaatsen. Ik snap het dus niet.
Maar ik zou daar het volgende willen op zeggen. Indien wij de visie van Erwin Goedals volgen, dan komen er dus geen lichten in het park, komt er geen fiets- en wandelpad in het park, dat weten we.
Dat is een leuke burgemeester, en u weet dat ook. Ik heb gezegd tijdens de discussie over het fietspad in het park, dat ik gezegd heb, als je een fietspad legt, dan moet je ze verlichten. En je moet geen leugens verkondigen.
Dan, ik heb op dat vlak van u geen lessen te krijgen. Ik zeg u dat jij er tegen geweest bent. Ik heb tegengestemd.
Ik heb tegen het fietspad gestemd. En ik heb de opmerking gegeven, als u het fietspad legt, dan moet u het verlichten.
Jij hebt gekozen voor een fietspad langs de Noordstraat. Mm-hmm. Twee.
Het gaat wel over de verlichting, nu burgemeester.
Ja, over de verlichting.
Fietspad hebben we
Erwin haalt ook de kerstverlichting aan. Ik stel vast dat de mensen in algemene zin tevreden zijn over de nieuwe kerstverlichting. Wij weten indien men de visie van Achelheim had gemocht dat er geen nieuwe kerstverlichting zou komen.
Dat is ook een leugen. Ik heb gezegd dat we voor die kerstverlichting niet zoveel geld zouden uitgeven. En dat u in ruil voor uw oude kerstverlichting gratis kerstverlichting kon krijgen
we
bij e-mail.
We hebben ze gekregen.
En dat u veel te veel uitgeeft voor nieuwe kerstverlichting. Dat heb ik gezegd.
Mm-hmm. Nu een argument, meneer Goedals, om die verlichting anders te gaan situeren. Los van de prijs is ook denk ik het gevoel van veiligheid, waar jullie dan misschien wel voor een stuk kunnen inkomen. Gaat die verlichting, ondanks het feit dat ze nu meer kost, inderdaad wel geen groter gevoel van veiligheid teweeg brengen? Door het feit dat ook men een beetje naast het fietspad gaat verlichten?
Daar heb ik geen idee van. Dat moet ik zien. Ik kan dat niet doen aan de hand van de bijlagen die in het dossier zaten. Ik ken niks van verlichting. Ik ga me daar niet over uitspreken. Ik weet niet of deze of gene verlichting veiliger of onveiliger is voor degene die zich op het fietspad beweegt. Aan de hand van een fotootje in een dossier kun je dat niet opmaken. En wij hebben als oppositieraadslid, als alles goed gaat, 7 dagen de tijd om dossiers in te studeren. En om daar ons licht, als ik het zo mag zeggen, over op te steken. Er waren belangrijker punten aan de orde dan naar de firma's te gaan zoeken en te gaan uitvinden. Of dat nu veiliger is of niet, dat weet ik dus niet.
Goed, je moet ons zo dadelijk verlaten, maar ik wou het wel nog even hebben met jou over jouw toegevoegd punt. Daar gaan we zo dadelijk wel even komen op die Gentse Steenweg. Het vervolgverhaal moet ik bijna zeggen rond de verkeersspiegel in de Noordstraat aan de uitgang van het oude jeugdhuis, zeg maar, om de mensen dat wat duidelijk te maken. Vervolgverhaal waar nog geen einde aan komt, vrees ik, want je zult het waarschijnlijk aan de volgende gemeenteraad nog eens toevoegen. De vraag was nu eigenlijk wat het standpunt was van de cel veiligheid van onze gemeente aangaande dat probleem. Dat antwoord heb je ook gekregen. Celveiligheid is blijkbaar niet ervoor te vinden om die spiegel terug te plaatsen.
Nee, tot mijn verrassing eigenlijk. Dus ik had op een vorige gemeenteraad gevraagd waar die spiegel naartoe was en of men hem wilde terughangen. En toen had ik het antwoord gekregen, we gaan dat voorleggen aan de celveiligheid. Dat heeft men gedaan. En ik vroeg op deze gemeenteraad wat de celveiligheid daarover geadviseerd had. En nu blijkt dat die mensen zeggen dat zo'n spiegel het beeld vervormt dat de snelheid toch al laag is in de Noordstraat, dat er tot nu toe nog geen ongevallen zijn gebeurd. En dat laatste kan ik bevestigen. De snelheid laag in de Noordstraat, dat zal afhangen van de chauffeur zeker. En de vervorming van het beeld, dat is zo. Als je in zo'n spiegel kijkt, dan zie je een vervormd beeld. Maar je ziet wel het beeld. En je hebt wel een idee van, komt er iets af of komt er niets af? En dat is op die plaats het belangrijkste. Omdat het gaat om een bocht in de Noordstraat waar je, als je uit de parking van Nullem op de Noordstraat komt, absoluut niet kunt zien of er een auto uit de richting van het centrum komt, ja dan niet. Met zo'n spiegel kon dat wel. Ik herinner mij dat ik vroeger als ik van het jeugdhuis kwam, altijd die uitrit nam, met de fiets of de voet, want voorlopig kan dat niet met de wagen, en daar heb ik ook geen problemen mee. Maar dus voor fietsers en voetgangers die vandaar komen, dus van de Redekiel en van de sporthal, waar toch nogal wat jongeren bij zijn, is het denk ik niet verantwoord van daar geen spiegel te zetten. Als het parkeren aan de overkant van de Noordstraat is, u weet dat het daar beurtelings parkeren is. Als het parkeren is aan de overkant van de Noordstraat, dan komen de auto's rakelings langs het voetpad gereden. En ben je zelfs op het voetpad niet echt veilig als je daar staat te wachten om over te steken. Dus naar mijn smaak moet die spiegel daar terugkomen. Nu, ik zal het punt voor het plaatsen van de spiegel, want men heeft daar een beetje formeel dan wat pijlen op verschoten, dat ik niet geagendeerd had om hem dan terug te zetten en dan de stemming erover te vragen. Ja, dat is natuurlijk een formaliteit waar ik verder de discussie niet meer zal over voeren. Dus ik zal gewoon het plaatsen van de spiegel zal ik op de agenda van de volgende gemeenteraad zetten en we zullen zien of de gemeenteraad wenst dat daar opnieuw een spiegel komt of niet.
Goed, stel voor van te wachten tot die volgende agendering, dan gaan we zien wat het standpunt is van de gemeenteraad. Dank u goed als voor je aanwezigheid, ik laat je gaan. Ik praat wel nog even verder met de mensen hier aanwezig, onder andere over die Gentse Steenweg. Nu de wegen is en de isoleringswerken zijn daar zo goed als afgedrukt, met een prachtig resultaat mag ik zeggen, Paul. Tot ieders tevredenheid, meen ik ook. Maar nieuw in dat dossier is toch wel dat men nu denkt aan de aanleg van een carpoolparking helemaal aan het eind van de Gentse Steenweg als u van Maldegem Centrum dan vertrekt.
Ja, dat was voor mij even nieuw als voor u waarschijnlijk woensdagavond. En ik weet ook niet van waar dat die idee gekomen is. Is dat een initiatief van de gemeente uit of is dat gesuggereerd geworden door...
Het is een idee van de schepen van openbare werken nog wel willen. Waarbij we vastgesteld hebben dat op het einde van de Gentse Steenweg er daar wat restgronden liggen, die eigendom zijn van het Vlaams gewest bovendien, waar een ruimte zou kunnen gecreëerd worden voor een 10 à 15-tal wagens. En het idee was van daar een effectieve carpoolparking van te maken. En dus dat ook aan... Dat zou in overleg met de Vlaamse gemeenschap reeds uitgepraat zijn. Ik bedoel met de diensten, zodat dit zou kunnen gebruikt worden.
Maar zal de gemeente daarvoor het gebruik ervan, want men zal waarschijnlijk stellen dat die parking aangelegd wordt door de gemeente, gaat de gemeente dan niet moeten betalen om die grond te huren?
Wij gaan dat doen in overleg met de diensten van de Vlaamse gemeenschap. U weet dat tot ook volgende week zaterdag de Gentse Steenweg, mevrouw Koertmanslaan en de aanbelendende straten zullen opengesteld worden officieel door minister van Infrastructuur en Openbare Werken, Steve Stevaart, die volgende week zaterdag naar Maldegem komt, om de Gentse Steenweg officieel voor geopend te verklaren. En ik zal bij die gelegenheid ook over die carpoolparking met hem kunnen spreken, ook trouwens over een aantal andere zaken, ook nog in zaken openbare werken vanuit het Vlaams gewest.
Terwijl we toch dat punt hier hebben, dat asbeeldplan, dat is ook iets dat ons geld gaat kosten als gemeente, maar dat wordt ons blijkbaar opgedrongen.
Ja, dat wordt ons blijkbaar opgedrongen, ook al was dit vooraf niet voorzien en de Vlaamse gemeenschap blijkt geen aanstalten te maken om daarin mee te betalen. Wij gaan dat probleem toch ook nog eens stellen, want ik moet u zeggen dat de kosten voor de Gentse Steenweg ook voor de gemeente een zware kost betekenen. En dat ook op vlak van financiering van de Vlaamse gemeenschap, dat allemaal bijzonder traag blijkt te verlopen, zodat de gemeente ongeveer alles moet prefinancieren. Wij hebben nog een 24-tal miljoen te goed voor de aanleg van de rioleringen, die feitelijk zou moeten betaald worden door de Vlaamse gemeenschap. Ik heb daaromtrent een brief gestuurd naar mevrouw Dua, de minister van Leefmilieu. En ik zal dat dus ook stellen tegenover minister Stevaart volgende zaterdag.
Burgemeester, blijf nog even bij ons, want ik wou het met u zo dadelijk nog even hebben, los van de gemeenteraad, over twee andere zaken. Maar we gaan toch eerst even verpozen met een heel kort stukje muziek. Dat was even een korte Jodassin. De burgemeester, we gaan het even hebben over twee andere zaken. Eerst even over het millennium ontbijt. Dat is nieuw voor Maldegem. een steentje dat Maldegem wellicht ook wenst bij te dragen tot hetgeen allemaal gebeurt rond dat millennium. Dat vindt plaats op 1 januari, zaterdag 1 januari, in de sporthal van Kouteren in de Bloemenstraat van Maldegem. Van 9 uur 's morgens tot 15 uur in de namiddag wordt dus een lang ontbijt.
Wel, wij houden uiteraard rekening met het feit dat op 31 december van het jaar 1999 er heel wat feestgedruis zal zijn. Dat heel wat mensen waarschijnlijk ook wat langer zullen opblijven. En daarom hebben wij geoordeeld dat in plaats van, zoals het in tal van gemeenten gebeurt, een receptie te geven. Bijvoorbeeld op het Marktplein. Of een receptie in een of andere zaal. Hebben wij ervoor geopteerd om voor alle Maldegemnaars, Kleitenaars, Donkenaars, Middelburgenaars, Adegemnaars, dus iedereen van onze gemeente met hun gezin, jong en oud, kinderen inbegrepen, uiteraard van een ontbijt gratis aan te bieden aan iedereen die zich inschrijft. Want u zult begrijpen dat dit moet gebeuren met inschrijving. Deze week krijgt iedereen in elk gezin een uitnodiging in de bus. Daar is een kaart aan vastgemaakt die men moet inleveren op het gemeentehuis. En dit zal toelaten van tussen 9 uur en 15 uur, ook voor degenen die wat langer slapen op die dag. Die kunnen dus perfect om 12 uur of om 1 uur opstaan en dan nog gratis komen ontbijten in de sporthal van Kouteren in de Bloemenstraat. Maar wij zeggen ook duidelijk, telefonische inschrijvingen, dat gaat niet. Het zal moeten gebeuren met die kaart. Het is ook afgedrukt in de infogids. Een strookje in de infogids binnenbrengen gaat ook. Mm-hmm. Maar in elk geval moeten wij ons kunnen organiseren, zodanig dat we perfect weten met hoeveel men zal komen en ongeveer rond welk uur men zal aanwezig zijn.
En die strook moet binnen zijn, lees ik, voor 20 ja. december.
Ja. Mm-hmm.
Dat is dat het begin van een jaarlijkse traditie?
Nee. Ik zeg ook duidelijk dat dit alleen ter gelegenheid is van het millennium. Wij gaan daar geen jaarlijkse traditie van maken, maar wel ter gelegenheid van het millennium. We hebben ook nagerekend of dat men een receptie zou geven of een ontbijt. De kostprijs zal vergelijkbaar zijn. Dus dan hebben wij gekozen voor een andere formule die niet zo traditioneel is, die misschien een beetje uniek is. Namelijk een ontbijt voor alle inwoners van Groot Maldegem.
Mm-hmm. Er wordt daar vermoed ik veel volk verwacht. Dat wil ook zeggen dat er heel wat mensen gaan moeten werken die 1 januari.
Dat is allemaal voorbereid. Mm-hmm. Ja.
Goed, en een andere zaak, misschien wat minder feestelijk. De aangekondigde verbroedering met de Waalse gemeente Dinant. Nog niet zo lang geleden heeft in dat verband hier een werkvergadering plaats gehad op het gemeentehuis. Dus alles leek in kannen en kruiken. Nochtans was al langer bekend dat daar toch wel wat tegengeluiden te horen waren, ook in Dinant, meer bepaald uit PS-hoek. En die tegengeluiden hebben nu blijkbaar de bovenkant gehaald daar in Dinant.
Ja, tot mijn grote verrassing, er is hier een werkbezoek geweest van een 13-tal mensen uit Dinant met op kop de burgemeester Richard Fourneau, ik meen op 6 november laatstleden. Dat was een zeer interessant werkbezoek. Ze waren bijzonder opgetogen over de bezoeken die ze hadden afgelegd hier in Maldegem. En tot mijn grote verbazing, een 10-tal dagen later, bleek men daar plots een persconferentie te hebben gegeven. Op initiatief van de eerste schepen van Dinant, van PS-signatuur, die zich er tegen verzetten dat Dinant zou verbroederen met Maldegem, een gemeente waarvan ik zelf de burgemeester was, met als reden dat ik zogezegd een voortrekkersrol zou gespeeld hebben bij het tot stand komen van het fameuze decreet Suikerbuik. Nu, de volledige waarheid is de volgende. Dat ik inderdaad fractieleider was van de CVP, die samen met de SP, samen met de Volksunie, samen ook met Agalef, een akkoord had gesloten tijdens de vorige legislatuur om bepaalde initiatieven te nemen ten aanzien van mensen die in sociaal penibele omstandigheden vertoefden ten gevolge van oorlogsomstandigheden en die eervolle genoegdoening hadden gekregen, daar was een akkoord over. Ik heb daar nooit over tussen gekomen. Ik heb daar geen enkele voortrekkersrol in gespeeld, nog in de commissie, nog in openbare zitting. De analen van het parlement bewijzen dit, dat ik daar nooit ben voor tussengekomen. Ik heb dat wel gestemd, dat is juist, samen met een 70-tal andere parlementsleden. Maar dit nu koppelen aan het al of niet verbroederen tussen Dinant en Maldegem, vind ik bijzonder laag bij de grond. Dat heeft dus daarmee niks te maken. Integendeel was de verbroedering, het verbroederingsinitiatief van Maldegem, dat uitgegaan is van mijn voorganger, Jean-Rotsaar de Gertin, precies bedoeld om de misverstanden, het gebrek aan contact, het gebrek aan solidariteit tussen Vlamingen en Walen eens in een ander daglicht te stellen en dat eerder positief te gaan benaderen. Wij hadden een aantal heel concrete afspraken gemaakt, hier nog op 6 november laatstleden. Dus het decreet Suikerbuik heeft daar juist niks mee te maken. Het is louter een politiek spel geweest, in Dinantse termen, dat men heeft uitgespeeld tegen Maldegem. Het was ook een Vlaams onvriendelijke akte van die PS-schepen, die trouwens totaal Nederlands onkundig is. Dat is voor zijn rekening. Maar in elk geval, ik betreur zeer sterk dat dat niet doorgaat. Ik weet wel dat er toch nog contacten doorgaan tussen verenigingen, tussen scholen van Dinant. Mm-hmm. Er zijn geen contacten van mijn kant geweest met Dinant meer. Ik ben ook niet van plan van nog contact te nemen. Wij doen geen enkele knieval voor Dinant. Zij zijn hier de laatste keer geweest op werkbezoek. 10 dagen later, via de pers, via het ook aan het klokzeel te hangen, maken zij dat gedaan. Het is aan hen in de eerste plaats om contact te nemen met ons, want wij hadden gedaan wat we moesten doen, op een eerlijke, faire wijze, dat er op zo'n manier gereageerd wordt. En ik kan u zeggen, ten aanzien van mijzelf, ik heb in het decreet Suikerbuik geen enkele rol gespeeld. Ik kan u ook zeggen dat ik sinds mijn 7 jaar op alle vaderlandse plechtigheden, in Kleid, zo niet in Maldegem, onafgebroken aanwezig ben geweest. Ik ben vorige zaterdag aanwezig geweest, ook bij de huwelijksreceptie van prins Philippe en prinses Mathilde. Dus men heeft mij op vlak van vaderlandslievendheid geen enkele les te leren. Integendeel. Dus ik vind dit totaal bij het haar gegrepen. En ik weet dat dit louter een politiek spel is voor een stuk tussen de eerste schepen van Dinant en de burgemeester. Want de burgemeester was wel een grote voorstander van dat verbroederingsinitiatief met Maldegem.
Ja.
Maar heeft blijkbaar het onderspit moeten delven. Hij zit daar in een coalitie met PS en PSC. Goed, ik neem daar akte van, maar wij zullen in elk geval van onze kant geen initiatief nemen met Dinant. Het is aan hen om eerst met ons contact te nemen.
Dus het zal dan wellicht gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar ik vermoed dat die ook voor een stuk al hebben meegespeeld in die keuze. Nu, we gaan het hierbij moeten laten, heren. Bedankt voor jullie komst. Volgende week, luisteraars, is er uiteraard, zou ik zeggen, een nieuwe satelliet. En dan gaan we, maar dat zeg ik nog onder voorbehoud, gaan we het hebben over de eventuele millenniumproblemen die er zouden kunnen zijn, ook hier in Maldegem. Maar daar heeft de gemeente zich ook al voor een stuk tegen trachten te wapenen. Er is over een woord in dat verband een folder verspreid, binnenkort ook bij de bevolking burgemeester, waar een en ander zal worden uitgelegd. Maar daar gaan we dus dieper op ingaan, waarschijnlijk dus volgende week zondag in dit programma. Bedankt voor het luisteren vandaag. We gaan terug regionaal zo dadelijk om 12 uur.